Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
De winter is hier begonnen, Astrid, en jij hebt een heerlijke roman uitgekozen om deze maand te bespreken met de prachtige titel Narcis.
Dat klopt. Narcis, dat is natuurlijk een mooie voorjaarsbloem. Het speelt natuurlijk een grote rol in dit boek. Het boek dat geschreven is door Judith Fanto. Dat is weer een pseudoniem voor Geertruide van den Heuvel, geboren te Delft in 1969. Nog niet zo heel lang geleden, in 2020, is ze gedebuteerd met de roman Victor. Die heb ik nog niet gelezen, maar doordat ik dit boek heb gelezen, ga ik die zeker wel op mijn lijstje zetten, want die wil ik nu ook wel lezen.
Hey, wat interessant. Jij dacht bij Victor niet, die moet ik lezen, en bij deze dacht je van, nee, wel.
Klopt, ja. Nou, dat komt ook omdat ik dit boek cadeau heb gekregen van een oud docent van mij. Die dacht, nou, dit vindt Astrid vast mooi. Nou, zij kent me beter dan ik dacht dat ze me kende, want dat was raak. En ja, dit boek gaat over Herman Loch, is de hoofdpersoon in dit boek. En ja, wat mij dus vooral aanspreekt ook, is dat deze Herman in 1906 in Haarlem wordt geboren. Nou, dat is een stad waar ik ook lang heb gewoond. Zijn moeder was een bediende in die tijd. Werkte bij een mevrouw, zoals dat werd genoemd. En die mevrouw die ging naar een kuuroord in de bergen. En daar kwam ze een Oostenrijkse legerofficier tegen, met de naam Leopold Loch. Daar raakte ze zwanger van. O jee, in die tijd natuurlijk. Maar die officier die erkende het kind wel. Dus dat is denk ik best wel bijzonder voor die tijd. Dus hij werd wel geregistreerd als zijn vader. Maar vervolgens verdween die weer uit het leven van Herman, de kleine Herman en zijn moeder. Want die groeide verder op bij zijn opa en oma in Haarlem. Zijn moeder bleef werken. Maar, en dat is heel vreselijk, want hij was dol op zijn moeder. Maar die werd aangereden, dus de moeder overleed. Dus de kleine Herman bleef achter bij zijn opa en oma. En werd opgehaald door de boze tante, zou je kunnen zeggen, Edmonda. Dat was de zus van Leopold Loch, van die legerofficier. En die vond dat de kleine Herman maar naar Oostenrijk moest komen, want anders zou er niks terechtkomen van deze jonge man en erfgenaam van de familie. Nou, als de 10-jarige Herman dan bij zijn tante in Oostenrijk is, dan vindt tante Edmonda, die overigens courtisane is, dat is best wel pikant ook in die tijd, dat ze zich laat betalen door mannen, een soort gezelschapdame, is dus ook weinig thuis. Maar die stuurt Herman dus naar die haalt eigenlijk een man in huis. Dat is een soort huisleraar die hem moet bijspijkeren. Zodat hij uiteindelijk naar het gewone gymnasium kan in Oostenrijk. En deze huisleraar, daar kan hij het heel goed mee vinden. Dat is eigenlijk de enige volwassene waar hij dan ook een band mee heeft op die leeftijd. Maar die wijst dus zijn tante op een zomerschool, summer school zoals dat nu ook wel wordt genoemd, waar specifiek kinderen op het gebied van muziek bijgespijkerd kunnen worden. Want in die kringen in Oostenrijk, het speelt zich af rond de jaren 1930, is het heel erg gewoon dat ieder Oostenrijk kind met minstens twee muziekinstrumenten speelt. Nou, Herman heeft dat niet geleerd, dus die komt dan op die zomerschool terecht. Eigenlijk is die eigenlijk best wel vereenzaamd, omdat die tante eigenlijk er niet is. En als ze er is, heel naar tegen hem doet. En daar komt hij echt in een warm bad. Want op die zomerschool ontmoet hij vijf vrienden, eigenlijk vrienden voor het leven. En dat zijn Bela, Max, Bertel, Lotte en Fransie. En die gaan hem ook allemaal Manno noemen. Dus in de rest van het boek wordt Herman Manno genoemd door dit gezelschap. Ja, en dat ze eigenlijk voor elkaar door het vuur gaan, daar heb ik een mooi fragment bij dat ik graag wil voorlezen. Zoals inmiddels mijn gewoonte was, legde ik ook tijdens die zomer alle opgedane indrukken vast in potlood en krijt. Ik tekende Bertel en Bela en op zondagen met elkaar stoeiend in de Meulbeek. Ik tekende Lotte en Fransie, zoals ze na het avondeten voor overgebogen papieren poppetjes knipten. De onzekere rechterhand waarin Max zijn strijkstok hield en de neigende bewegingen van de directrice als een vlieg wegjoeg. Gedurende het verplichte uur zaalrust, dat we dicht bij elkaar fluisterend doorbrachten, had ik voor het eerst van mijn leven alle tijd om meisjes te bestuderen. Uitgebreid scherpte ik de punt van mijn potlood om Francie's lange wimpers te tekenen, die als breekbare jaloezieën over haar ogen lagen. De perfecte welving van haar voetzolen, de zachtheid van Lottes oorlel met daarin een kleine hanger en de donshaartjes in haar hals, die als ragfijne tulle tegen de kraag van de blouse lagen. Tijdens een studieuur in de bibliotheek op vrijdagmiddag in augustus, onder het wakend oog van de directrice, bleek dat ik mijn plaats in de groep had onderschat. Ik was verdiept in een verplichte tekst over het contrapunt toen de directeur binnenstormde. Hij beende linea recta naar mijn tafel en stopte pal voor mijn neus. "Wat is dit?" gilde hij met zijn heese tenor. Tussen zijn scherpe jukboog en zijn wenkbrauwen zat een monocle geklemd en in zijn hand hield hij mijn tekeningen. Mijn adem stokte en ik had het gevoel dat mijn keel werd dichtgeknepen. "Tekeningen?" zei ik zowat onhoorbaar. "Tekeningen? Dit zijn geen tekeningen, dit zijn immorele, aanstootgevende afbeeldingen. Dit tolereer ik niet. Wij zijn een fatsoenlijke voorziening, jongeheer Log. Ik neem contact op met uw familie, opdat zij u kunnen komen ophalen." Beelden van de donkere gangkast schemerden voor mijn ogen als een razende en ging mijn hart tekeer. "Excuseert u mij alstublieft," klonk ineens een stem, onschuldig als Little Lord Fauntleroy, maar met de autoriteit van een lid van het Hoge Gerechtshof. Ontspannen stond Bela, die langer leek dan gisteren, naast zijn stoel. "Staat u mij toe het volgende onder uw aandacht te brengen, meneer. Herman is afkomstig uit het gebied der grote meesters, dat, net als wij, ooit door het huis Habsburg werd geregeerd. U kent natuurlijk de gedetailleerde studies die Rembrandt van Rijn maakte van de haardracht en de tulle omslagdoek van jonkvrouwe Maria Trip. En ik breng u graag de weelderige ronding in herinnering die Peter Paul Rubens zijn vrouwelijke modellen meegaf op het doek. Ik vraag u begrip voor het feit dat Herman hier zich graag door deze wereldberoemde traditie laat inspireren." Stom verbaasd staarden wij naar de 9-jarige Bela. Met zijn kalme blik, zijn kaarsrechte gestalte en het zelfbewustzijn van een kind uit de geprivilegeerde klasse. De directeur liet zich niet graag op een niehaat in zijn kennis betrappen. Hij staarde naar Bela, kuchte, mompelde iets en maakte rechtsomkeert. Met een brok in mijn keel nam ik dit onverwachte geschenk van loyaliteit in ontvangst. En in stilte zoog ik erop, genietend als van een snoepje. Dit is een, vind ik, een prachtig moment hoe de kleine Bela, die overigens in een rijke Hongaarse familie is geboren, het opneemt voor Manno. Nou ja, dat typeert eigenlijk ook die vriendschap. Dat Manno is eigenlijk degene die altijd tekent. En dat tekenen, dat is ook eigenlijk observeren. Dus goed kijken en dan vervolgens tekenen. Dus hij is eigenlijk degene die tekent, maar ook vooral de groep bij elkaar wil houden. En die groep die bestaat dan uit Bela. En nou ja, die is dan uit een rijke Hongaarse familie. En ook de persoon die later dus ook geurencomponist wordt. Dus die ook parfums maakt. Met narcissen onder andere. En dat parfum, dat is wel heel bijzonder. Dat is in het echt door een schoonzus van de schrijfster ook gemaakt. En dat is ook te bestellen. Als proefmonstertje heb ik dat ook gedaan. Want ik was natuurlijk wel heel nieuwsgierig hoe dat rook. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Want dat maakt de beleving van het lezen van het boek natuurlijk nog leuker. Als je dat erbij hebt. En verder zit er Max. Max die studeert natuur en wiskunde en is verliefd dan op Francie, uit de vriendengroep. En nou ja, wat ze dan eigenlijk doen als die muziekschool, als ze dat ontgroeid zijn qua leeftijd, dan blijven ze afspreken. Dan gaan ze ieder jaar, ontmoeten ze elkaar nog in de bergen in Oostenrijk, om daar ook hun vriendschap te vieren, maar dus ook ieder jaar die narcissen te plukken voor het parfum die Bela ook maakt. Nou, en daar heb ik een heel leuk fragment dat mij ook vooral aansprak, omdat nou ja, Max die is natuur- en wiskundige en nou ja, hoe hij de natuur beleeft, heb ik een kort fragmentje, dat is, vond ik wel heel erg bijzonder. Onze dagen in Altauzee kenden hun eigen ritme. 'S Morgens na het ontbijt hielpen we Baumie met allerlei klusjes in en om de boerderij, waarna we onze rugzakken pakten en het blauwe lucht opzogen. We trokken door bossen met in elkaar vergroeide loof- en naaldbomen, welriekende kruiden en wilde kokosbloemen, hyacinten en violen. De gecombineerde geur van bosgrond en dennenhas was bedwelmend. 'Kijk, de heilige geometrie in werking,' zei Max. Hij wees op een jonge varen die als een vraagteken uit de grond kwam. 'De vorm van de gulden snede, de meest volmaakte goddelijke verhouding die er bestaat. En dan de ronde boomstammen, driehoekige dennen en cirkelvormige kronen van de eik. Hier!' Hij nam een dennenappel en wat eikendoppen van de grond en toonde ons het diagonaal verloop van de schubben. 'Allemaal spiralen te herleiden tot de getallenreeks van Fibonacci.' Franzi grinnikte en wees naar boven. 'Je zult het zeker wel moeilijk vinden dat boomstammen nooit precies parallel lopen.' 'Integendeel, pure wiskunde. Allemaal lijnen die elkaar snijden in het oneindige.' Nou, en dat is natuurlijk dan typisch en voor deze schrijfster, dat ze, vind ik, op een geweldige manier die vijf vrienden, de vijf personages neerzet. Dus die leer je heel goed kennen. Ja, en wat er dan eigenlijk gebeurt, dat is dat die vriendschap onder druk komt te staan. En dat heeft te maken met het feit dat er in dat tijdsbestek, net in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, als Hitler aan de macht komt, dat dan delen van hun identiteit daar in een rol gaan spelen. En dat heeft te maken met dat Franzi's familie, haar familie zijn socialisten. Nou ja, Max die is Jood, Bela die is homo. Bertel, een andere vriend uit de groep, die is econoom en die gaat later achter Hitler aanlopen. En ja, dat zorgt er eigenlijk voor, nadat de tijd vordert, dat Max natuurlijk als Jood genoodzaakt is om te vluchten. Maar ik ga niet alles vertellen wat er dan gebeurt, want dan neem ik te veel voor de lezer weg. Maar dat er veel gebeurt en dat Herman echt heel erg zijn best moet doen om de boel bij elkaar te houden. En of dat lukt, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Dat maakt het boek wel heel erg spannend. En dat vind ik ook wel iets moois voor deze tijd zit daar, vind ik, een mooie boodschap in. Want al die vijf jongeren die hebben natuurlijk een eigen identiteit die ze langzamerhand hebben ontwikkeld en staan ergens voor. En dan komt dat wel eens onder druk te staan als je anders over dingen denkt of tegen dingen aankijkt. Nou, en dan komt dan ook het beroep van Herman weer om de hoek kijken. Want ooit zou hij naar de kunstacademie gaan, maar toch kiest hij ervoor om restaurateur te worden. Dus hij restaureert ook heel veel schilderijen. En dat komt ook heel mooi in het boek naar voren, hoe je dat dan doet met pigmenten en lijnolie. En die pigmenten staan, denk ik, dan voor de kleuren van de identiteit van die vijf vrienden. En die lijnolie moet dat eigenlijk allemaal binden. Ja, dus dan aan alle kanten zijn dat allemaal mooie lijntjes en mooie metaforen ook die ze gebruikt. Dus ja, ik vond het een geweldig boek en ik raad het iedereen aan om het ook te gaan lezen.
Ja, ik vind het leuk. In je eerste fragment heb je het over Rembrandt. En ik zei net tegen jou, joh, toen ik dat boek zag, daar staat een persoon op aan de voorkant. Dat doet me denken aan Rembrandt. En toen wist ik niet dat dit in jouw fragment zou zitten. Zie je dat zelf ook?
Ja, dat klopt. Het is, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat Herman of Manno, zoals hij door zijn vrienden wordt genoemd, restaurateur is van schilders. En ook door dat fragment, dan komt hij op een mooie manier weg. Omdat hij dus als kind daar opgegroeid zou zijn, zou hij
Moet hij er wel wat mee, hè?
Ja, misschien dat hij als kind natuurlijk ook echt wel in het Frans Hals Museum is geweest in Haarlem. Hè? Wie weet, dat werd in diezelfde tijd ongeveer, dat was in 1914 volgens mij. Dat kan hij nog net meegemaakt hebben, wordt dat Frans Hals Museum in Haarlem ook geopend. Dus dat speelt een hele belangrijke rol, de kunst. Maar ook de geuren, dus dat vond ik ook een hele leuke invalshoek. De geschiedenis van die tijd. Ja, het is echt een hele rijke roman. Er gebeurt heel veel en je krijgt heel veel informatie zonder dat het dat de spanning wegneemt voor je als lezer. En ik vond het echt zeer de moeite waard.
Een mooi boek, een mooi titel voor het begin van de winter. Lekker wegkruipen op de bank onder een dekentje. Ik zie het al helemaal voor me. Dankjewel Astrid voor deze boekentip.
Graag gedaan.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.